Er wordt een preek van William Huntington voorgelezen. William Huntington was geen schrikbaptist, maar wel een enorm gewaardeerde. Philpott adviseerde als er geen predikant was om een preek van Huntington te lezen in de gemeente. Huntington leefde van 1745 tot 1813. Deze preek heeft Huntington uitgesproken in de Monkwell Street Meeting op 14 en 28 februari 1797. De preek is dus in tweeën gesplitst. Het eerste gedeelte over de wijze maagden en het tweede gedeelte over de dwaze maagden. De preek is gepubliceerd in het boek De Liefde van Christus. Verzamelde leerredenen nummer 1. De titel van de preek is De Wijze Maagden, naar aanleiding van Matthäus 25, vers 4. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Het doel van deze gelijkenis is aan de heidenen te tonen in welke situatie en staat de kerk van God aan het eind der tijden zal verkeren. Dat zal zijn als de zon der gerechtigheid onder zal gaan over een zondige wereld. Als de schaduwen van de avond van de bedeling van het evangelie zich uit zullen strekken en er spoedig te middernacht een geroep zal weerklinken. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en ze gingen uit de bruidegom tegemoet. Met het koninkrijk der hemelen wordt hier niet de eeuwige heerlijkheid of het evangelie bedoeld, hoewel beiden wel zo aangeduid worden. Ook wordt hier niet gedoeld op het rijk der genade in het hart. Want het gaat hier om de zichtbare scharen van een belijdende christenen, of ze nu echt of alleen in naam belijders zijn. De onderdanen van het koninkrijk van Christus, zoals dat in onze tekst bedoeld wordt, die bestaan uit twee groepen. Echte onderdanen, dat zijn zij die inwendig door genade onderdanen geworden zijn. En anderen die door hun belijdenis slechts uitwendig en in schijn onderdanen zijn. Het getal 10, dat betekent, dat doelt op het kleine aantal belijders dat in die tijd in de wereld nog gevonden zal worden. Want het zal zijn als in de dagen van Noach en Lot. Als de Zoon des Mensen komt, zal er veel bedrijvigheid zijn in de wereld. Zullen er erg weinig belijders zijn en zal er niet veel levende godzaligheid meer gevonden worden. En zij worden maagden genoemd, omdat ze uitwendig en ogenschijnlijk Christus, zijn dienst en de waarheid aankleefden en zijn naam openlijk beleden. Ze gaan uit, dat wil zeggen, ze keren de wereld de rug toe. Ze voegen zich bij Gods kinderen en ze gaan met hen om. Ze gingen uit om de bruidegom te ontmoeten. En dat was hun enige doel. Ze verwachten dat hij hen zou beminnen, dat hij niet als een vertorend rechter zou verschijnen. En ze verwachten dat hij hen zou omarmen en in zijn tegenwoordigheid zou ontvangen. Dit was hun hoop en verwachting. Wat blijkt uit hun ontsteltenis toen ze buitengesloten werden en uit hun ernstige smeekbeden om binnengelaten te worden. Maar ze werden in hun hoop teleurgesteld en hun verwachtingen werden afgesneden. En dit is niet verwonderlijk, want de helft van dit gezelschap had een verkeerd begin en kwam daarom aan het eind van de reis verkeerd uit. 5 van hen waren dwaas. Deze maagden namen hun vaten niet mee en ook hadden ze geen olie bij zich. En daarom gingen hun lampen uit toen ze deze het meest nodig hadden, namelijk te middernacht. De geestelijke Aaron, onze hoge priester, snoot hun olielampen niet en vulde ze niet bij. en daarom moesten hun lampen wel uitgaan. Toen ze uit waren, waren de maagden in het donker, en dit was een onderpand en een voorspel van de eeuwige duisternis. Ik neem mij voor om deze twee groepen maagden afzonderlijk te behandelen. En dan wil ik nu eerst spreken over de wijze maagden, en dan zal ik in de toekomst handelen over de dwaze maagden. Nu zullen wij eerst de woorden van onze tekst nader bezien. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Bij de behandeling van dit onderwerp wil ik proberen om het volgende te beschrijven. 6 punten. Ten eerste de maagden. Ten tweede hun wijsheid. Hun lampen. Hun vaten. Hun olie. En hoe het aan het eind van hun reis verging. Het eerste punt dan over de maagden. Het woord maagd, dat wordt gebruikt voor een jonge, ongetrouwde vrouw die kuis en onbezoedeld is. En daarom lezen wij over maagden die niet door een man zijn bekend. Soms duidt het op een jonge vrouw die pas is getrouwd en haar man door de dood heeft verloren. Kermt als een maagd die met een zak omgord is vanwege de man van haar jeugd. Joël 1 vers 8. Dit woord wordt ook wel gebruikt voor een stad die niet door beleg gedwongen is om de poorten te openen en niet is genomen, overwonnen, geplunderd en leeggeroofd. En daarom lezen wij: daal af en zit in het stof, gij maagd, dochter van Babel, zit op de aarde, er is geen troost meer, gij dochter der Galdeën. Want gij zult niet meer genaamd worden de tedere of de wellustige. Jesaja 47. Zo lezen wij van de maagd, de dochter van Sion en van de maagd van Israël. Er zijn 60 koningen en 80 bijwijven en maagden zonder getal. Een enige is mijn duive, mijn volmaakte, de enige harer moeder. Zij is de zuivere, degene die haar gebaard heeft. Hooglied 6. Maar de vrouwen in onze tekst worden maagden genoemd, omdat ze de Zoon van God trouw waren en hem hartelijk lief hadden, en omdat hun geweten, hun leven, hun leer en hun godsdienst zuiver waren. Zij zijn niet verleid, besmet en bezoedeld, maar ze hebben vastgehouden aan de eenvoud die in Christus is. De maagden waarover hier gesproken wordt en die wijze maagden genoemd worden, zijn hemelse en geestelijke maagden, zoals de bruidegom die zij tegemoet gaan, ook hemels en geestelijk is. Zij zijn verkoren of verordineerd, verkoren in Christus en hem gegeven voor de grondlegging der wereld. In de raad van God de Vader zijn ze van alle eeuwigheid in het verborgen, als bruid aan Christus gegeven, en Christus heeft ze aangenomen. En daarom noemt hij zich hun man, voordat hij ze openlijk heeft ondertrouwd. De Jesaja 54 staat: vrees niet, want uw maker is uw man, Heere der Heerschaar is zijn naam. Maar door de kracht van Christus en zijn aanwezigheid onder de prediking van het evangelie, worden zij in de tijd openlijk als zijn bruid tot hem gebracht. En zo zegt de apostel in 2 Korinthe 11, want ik heb ulieden toebereid om ulieden als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. Inderdaad zijn we, zolang we Christus niet kennen, gehuwd met de wet der werken, totdat we merken dat de wet toren werkt in ons en ons de dood brengt. Ja, ze is zwak door het vlees en kan ons niet helpen. Ook is ze een dodende letter en kan ons geen leven geven. En dit doet ons sterven aan alle hoop op de wet en doet ons zien dat ze een dode letter is. Als we het geloof ontvangen, worden we van onder de wet bevrijd en zijn we niet langer gebonden aan haar strenge eisen, omdat wij daarvan verlost zijn door de kruisdood van Christus en bevrijd zijn door zijn genade. In Romeinen 7 staat, zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. En daarom wordt een arme ziel die treurt om de zonde en veroordeeld wordt door de wet, vergeleken met een diep bedroefde weduwe, totdat God zelf de ziel ondertrouwt. Je vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en wordt niet schaamroopt, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten, en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. Weer Jesaja 54. We zullen de schaamte van onze jonkheid vergeten, als onze schuld afgewassen zal worden. De Satan, de wet en ons geweten kunnen ons niet langer influisteren dat we buiten Christus zijn, want we zullen de smaad van ons weduwschap niet meer gedenken. De oude dingen zijn voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Het woord weduwe is uitgewist en voortaan worden we maagd genoemd. Als deze smaad en schaamte afgewassen zullen zijn en allen die ons te schande maken tot zwijgen zijn gebracht, dan zal de vereniging tussen de hemelse bruidegom en die arme, benauwde ziel plaatsvinden. Liefde wordt in het hart uitgestort en de ziel ziet niets dan liefde in een geheel beminnelijke Jezus. Deze liefde weeft de band van het huwelijk en bevrijdt ons van alle liefdessmart en van de wrede, hevige jaloezie waarmee deze smart gepaard gaat. De liefde verlost ons van vrees en verschrikking en verenigt de ziel met Christus. Zo wordt de ziel gebonden in het bundeltje de levenden bij de Heer onze God. Paulus, die zegt dat zulke zielen als een reine maagd aan Christus worden voorgesteld. Onder de vorige bedeling werd dit geestelijke huwelijk symbolisch afgebeeld. Het was de hoge priester die een type van Christus was in zijn priesterlijke ambt. Het was hem verboden om iemand die geen maagd was tot een vrouw te nemen. Hij zal ook een vrouw in haar maagdom nemen. Een weduwe, een verstotene of een ontheiligde hoer zal hij niet nemen, maar een maagd uit zijn volken zal hij tot een vrouw nemen. Leviticus 21. Als zinspeling hierop worden alle volgelingen van de hoge priester onze belijdenis maagden genoemd. Deze maagd houdt zich zeer nauwgezet aan haar trouwbelofte. Hosea 2, en ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden, en ik zal u mij ondertrouwen in geloof, en gij zult de Heere kennen. Zij acht het verbond der genade, waarin zij aan Christus is gegeven, en Christus aan haar, zeer hoog. Ze weet dat volgens de oude inzettingen en volgens Gods raad van ouds een zeker man voor zijn zoon een bruiloft bereidde. En op de dag van het huwelijk zet zij hier haar zegel op. Het is de hoer die de leidsman haar jonkheid verlaat en het verbond haar Gods vergeet, want haar huis helpt naar de dood en haar pad naar de overledenen. Spreuken 2. En deze maagd blijft echter bij de leer van Christus en heeft zowel de vader als de zoon tot haar deel. Ze heeft God tot haar vader en Christus. Christus tot haar man. En bovendien wordt deze maagd in haar bruidskleding omhelst als een bruid die voor haar man versierd is. God heeft haar het bruiloftskleed van zijn geliefde zoon, geeft hij haar. In het geloof ontvangt zij dit en zij trekt het aan. God de Vader trekt haar tot haar beminde en hij ontvangt haar als de gave van de Vader en hij zegt, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Zij zal Eva, de moeder van alle heiligen, een Hefsiba genoemd worden, want mijn lust is aan haar. Jesaja 62 en Efeze 5, deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Goedertierenheid kroont haar hoofd. Ze is gehuld in toegerekende gerechtigheid. Zachtmoedigheid en stilheid versieren haar ziel. Haar gezicht straalt bescheidenheid en ze rust uit en ze kleurt vaak rood als ze haar onwaardigheid ziet en voelt. Haar ogen zijn verlicht door verstand en geloof. De band van het verbond en de belofte daarvan zijn een sieraad om haar hals. Haar schoenen zijn vrede en haar gordel is gerechtigheid. Zo zeker als de bruidegom zich met zijn sieraden zal tooien, zal de bruid zich zo met haar juwelen versieren. Verder worden haar geloof in en haar genegenheid voor haar koninklijke echtgenoot diep beproefd. Velen die een verbond met de Satan gesloten hebben, spannen zich in om haar bruidegom in haar ogen te vernederen en te verlagen, zodat ze minder achting voor hem zal hebben en zij wedijveren met hem om haar genegenheid. Veel wellustige mannen zitten voor hun deur en ze liggen bij iedere hoek op wacht om haar in hun netten te vangen en ze te verleiden. Ze zeggen, in Micha 4, laat ze ontheiligd worden en laat ons oog schouwen aan Sion, maar zij weten de gedachten des Heren niet. Nog de Satan, de verleider van de beginnen, nog een van zijn handlangers, nog Izebel, de afgodendienares, nog Babylon de hoer, konden voor altijd haar genegenheid van haar verbondshoofd vervreemden of haar liefde doven, zodat ze hem zou prijsgeven en zich aan het hart van een vreemde zou drukken. Ze kunnen haar er niet toe brengen om andere minnaars te volgen, of hun bed te begeren of zichzelf aan een ander te openbaren en zich zo onder het oordeel te plaatsen. Want een vrouw die de band van het huwelijk verbreekt, zal geoordeeld worden. Nee, verre van dat, ze zal wettige liefde voor een ander schepsel niet laten uitgroeien tot ongeoorloofde genegenheid zonder deze te beteugelen, te verwerpen en zich ertegen te verzetten, zodat ze zelfs uitroept tot haar echtgenoot, trek mij en wij zullen u nalopen. En Deuteronomium 22, als gij mij niet trekt, zal ik van u afgetrokken worden. Zij is niet zoals de stille hoer in de stad, die zich op haar gemak voelde en gestenigd moest worden, om haar zondige toegeeflijkheid en omdat ze niet om hulp geroepen had. Kort gezegd, als het haar heel slecht gaat, dan kan deze maagd zeggen, wien heb ik nevens u in de hemel? En als ze misleid is en gevangen gehouden wordt, dan zal ze zo gauw ze weer vrijkomt zeggen, ik zal opstaan en tot mijn eerste echtgenoot gaan, want toen had ik het beter dan ik het nu heb. We komen nu tot ons tweede punt, en dat is de wijsheid van deze maagden. Die andere maagden worden dwaas genoemd, maar deze zijn wijs. Hun wijsheid blijkt in de eerste plaats uit het feit dat ze wat ver is dichtbij brengen. Ze durven de stoel des gewelds niet nabij te brengen, terwijl zij de boze dag verre stellen. Amos 6. Ze denken dagelijks over de oorlogsdag na. Hoe vreselijk deze overdenking ook is en hoe afschrikwekkend deze dag en ook voorkomt. En dit is dan een deel van de wijsheid die God van ons eist. O, dat ze wijs waren, zij zouden dit vernemen, zij zouden op hun einde merken. Deuteronomium 32. Een kloekzinnig mens, die ziet het kwaad en hij verbergt zich. Maar de slechte, die gaan heen en door en die worden gestraft. Spreuken 22. Als we het kwaad zien, dan brengen we het dichtbij. We zien onszelf staan voor die vier schaar van Gods wet en van ons geweten, om onszelf te oordelen, opdat wij niet geoordeeld worden en om de straf van onze ongerechtigheid te aanvaarden, opdat wij met de wereld niet geoordeeld zullen worden. Dan zoeken en vinden wij de weg waarin we kunnen vluchten van de toekomende toorn. Als we Christus vinden die een schuilplaats is tegen de storm, dan begeven we ons met al onze smart en benauwdheid, onze belijdenissen en smeekbeden tot Hem. En omhelzen wij Hem als de enige toevlucht die God ons heeft gegeven. Als het geloof ons toegang geeft tot zijn hart, zullen we in Hem geborgen worden en onder de schaduw van zijn vleugelen wonen, tot iedere ramp voorbij gegaan is. De schrik van God in ons geweten, die een heel leger van verschrikkingen en angsten over ons brengt, dat dringt ons hiertoe. Deze vrees is het beginsel der wijsheid en heeft dezelfde uitwerking op ons als Gods voorspelling van de toekomstige zondvloed aan Noach. Want Noach, bevreesd geworden zijnde, heeft de ark toebereid. Hebreeën 11. Wij zijn met dezelfde vrees bezet en vluchten tot Jezus, omdat wij vrezen onder te gaan in het verderf en de verdoemenis. Deze wijsheid blijkt verder uit het feit dat het hart eerlijk en ootmoedig gemaakt wordt, zodat het beeft voor en komt tot het licht van de goddelijke openbaring. Het hart dat is begiftigd met deze wijsheid, en waarin deze vrees is geplant, is het eens met God. Als God dreigt, dan beeft de zondaar. Als God iets verbiedt, dan probeert hij zich ervan te onthouden. Als God met hem twist, dan zwijgt hij. Als hij hem slaat, dan buigt hij eronder. Als God hem beschuldigt, dan doet zijn ongerechtigheid hem de gerechtigheid van Christus meer waarderen. Als God zegt, komt, laat ons tezamen richten, dan blijft hij op een afstand staan. Als hij zijn zonden in orde voor zich stelt, dan weet hij dat dit nog niet al zijn zonden zijn. Als God op hem torent en hem bestraft, dan verwacht hij nog ergere dingen. Als God bittere dingen tegen hem schrijft, verergert hij elke omstandigheid die God vermeldt in het handschrift der zonde. Als God hem genadig wil zijn, dan weigert hij getroost te worden. Als genade hem verbreekt, dan durft hij die genade niet aan te nemen. Als God hem verzoend, met hem verzoend is, verafschuwt hij zichzelf vanwege zijn ongerechtigheid. De dwaas kent dit niet, want hij haat het licht. Jesaja 30 spreekt tot ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen, laat de heilige Israëls van ons ophouden. Genees onze breuk op het lichtste, zeggende vrede, vrede, Jeremia 8. Want zij hebben des Heren woord verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben? Hun grootste wijsheid ligt in hun kennis van Christus en in de wetenschap dat ze deel aan Hem hebben. Zij kennen Hem in wie ze geloofd hebben en zij weten dat het geloof in Hem hun hart heeft gereinigd. Het bloed der besprenging spreekt in hen en de geest getuigt van hun kindschap. En dit noemt de apostel wijs gemaakt worden tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. Zo'n ziel die weet dat er geen andere weg is in het heilige der heiligen dan de weg die Christus geheiligd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Omdat hij Christus aangenomen heeft, probeert hij in hem te wandelen. Hij probeert ook alles te vermijden wat hem zou kunnen doen wankelen of struikelen en wat hem zou kunnen vertragen op zijn weg. Ook probeert hij te vermijden wat hem zou kunnen belemmeren of hinderen, wat zijn ijver zou kunnen temperen of zijn vlijt zou kunnen intomen. Spreuken 14. De dwaze die gelooft alle woord, maar de wijze die let op zijn gang. Als iets hem doet dwalen in zijn oordeel, dan bidt hij om onderwijs. Als hij geen rechte paden kan vinden, wacht hij op Gods raad. Als de banier wordt opgeheven, versnelt hij zijn tred. Als zijn hart in de ruimte gesteld wordt, gaat hij snel voort. Als de zon schijnt, legt hij alle last en de zonde die hem zo lichtelijk omringt af. De ergste van deze zonden is zijn ongeloof. De wijsheid des kloekzinnigen is zijn weg te verstaan. Spreuken 14. Zo'n ziel weet dat Gods weg anders is dan zijn weg, en dat deze verborgen is voor het licht van de natuur. Hij weet dat wij deze weg niet kunnen zien, tenzij God haar verlicht, hoewel zoveel aanzienlijke mensen hebben geprobeerd om haar bloot te leggen. En daarom zoekt hij die weg in het woord, vraagt hij de beste gidsen om aanwijzingen, steunt hij op Gods arm, leunt hij op zijn geliefde en volgt hij de bevelen van de Heilige Geest op. Als hij de goedkeuring van Christus en zijn geweten gevoelt, dan zijn de wegen der wijsheid wegen der lieflijkheid en al haar paden zijn vrede. Spreuken 3. En Spreuken 15. De weg des levens is de verstandige naar boven, opdat hij afwijken van de hel beneden. De wijsheid van deze arme ziel die ligt in de wetenschap dat hij Gode aangenaam is. Hij weet dat hij zonder vergeving van zonden de hemel niet kan binnengaan, want in haar ziel zal niet inkomen iets dat ontreinigt. Openbaring 21. Zonder heiligheid die geschonken wordt door de Heilige Geest, zal niemand de Heere zien. Zonder een toegerekende rechtvaardigheid zal niemand aangenomen worden. Want de onrechtvaardigen zullen het koninkrijk Gods niet beërven. 1 Korinthe 6. Zonder waarheid in het hart is alle godsdienst ijdel. De waarheid moet in de hemelen bewaard worden en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet zal haar niet binnengaan. Openbaring 22. Deze dingen zoekt de wijze en hij volgt na en deze beste gaven die begeert hij, omdat ze met de zaligheid verbonden zijn. Al deze zaken heeft hij in Christus en hij geniet ze door zijn vereniging met Christus. Hij is gelijk een mens die een huis bouwde en groef en verdiepte en legde het fundament op een steenrots. En als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de regen tegen dat huis aan en hij kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. In Lucas 6. En de wijze kent ook de gemeenschap die Christus in stand houdt en de verbondsbetrekking waarin hij tot hem staat. Hij weet dat God hem gemaakt heeft tot wijsheid en rechtvaardigheid. Het wezen van alle wijsheid is hem en de kracht van zijn opstanding te kennen. Alle wijsheid die deze trap niet bereikt, acht hij dwaasheid. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God, want er is geschreven, Zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden. 1 Korinthe 3 en Romeinen 1. Zij werden dwazen, ijdel in hun verbeelding, en hun dwaze harten werden verduisterd. En dit leidt ons tot onze derde gedachte. De lampen van de maagden. Dus punt 1, dat was de maagden zelf. Punt 2, hun wijsheid. En punt 3, nu de lampen. Want deze gelijkenis die verwijst naar de Joodse bruiloft die volgde op de ondertrouw. En als de nacht gekomen was waarin dat jonge paar samenkwam, verlieten de bruidegom en zijn vrienden het huis van zijn vader om de bruid te ontmoeten. Tegelijkertijd verlieten zij en haar vrouwelijke metgezellinnen het huis van haar vader om hem tegemoet te gaan en begeleid te worden naar het huis dat hij voor haar in gereedheid had gebracht. Zo gaat het hier ook. Christus verlaat de hemel, het huis van zijn vader en alle heiligen en engelen vergezellen hem. Dan zullen de bruid en haar gezellinnen tot hem gebracht worden. Ze zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Ze zullen ingaan in des konings paleis, Psalm 45. Eerst zal hij ze brengen tot de nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont, en ze zullen er 1000 jaar met hem doorbrengen. Dan zal hij hen aan zichzelf voorstellen als een heerlijke kerk zonder vlek of rimpel. En daarna zal hij hen aan zijn vader voorstellen, als het koninkrijk hem gegeven zal worden en hij zal haar een plaats geven aan zijn rechterhand. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir. In Genesis 15 vers 17 lezen we voor de eerste keer over een lamp. God beval Abraham: neem mij een 3-jarige vaars, een 3-jarige geit en een 3-jarige ram en een tortelduif en een jonge duif. De dieren verdeelde hij in tweeën, maar de vogels niet. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abraham. Deze werd gevolgd door een grote schrik. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd, en ziet, er was een rokende oven en een brandende lamp, die tussen die stukken doorging. Te diezelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende: aan uw zaad heb ik dit land gegeven. Sommigen denken dat de oven betekent, doelt op het lijden van Israël in Egypte, en de lamp op hun heerlijke verlossing uit Egypte. Maar ik geloof dat die gedode dieren een type waren van Christus, en de duisternis die op Abraham viel, zijn grote schrik, een beeld van de banden en de toren van de wet. De rokende oven die wijst op het lijden van Christus onder de misdaden van de mensen, onder Gods toren, en de fakkel op de heerlijke verlossing die zou volgen op zijn kruisdood. Want zijn dood bekrachtigt en bevestigt het verbond der genade en verzekert Abrahams geestelijke zaad van het hemelse Kanaan. Deze uitleg van de bovenstaande woorden wordt gestaafd door de profeet Jesaja, die het heil in Christus een brandende fakkel noemt. In Jesaja 62 staat: om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. De helderheid, de glans, de luister en de heerlijkheid van deze rechtvaardigheid, die komen voort uit de heerlijkheid van die grote persoon die haar aanbracht. Het is de rechtvaardigheid van God. Iedere ziel aan wie die rechtvaardigheid wordt toegerekend, ontvangt ook heerlijkheid en wordt verlicht door de oneindige God. De tijd zal komen dat de rechtvaardigen zullen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders, tot in alle eeuwigheid. Het heil waarover hier gesproken wordt, dat is een fakkel die brandt. Verlossing van schuld en van smet, van vrees en banden, van toren, dood, hel en oordeel, komt tot de ziel als een brandende fakkel, De zon der gerechtigheid gaat over ons op en haar stralen brengen ons genezing. Ze schenkt ons heerlijke warmte en eeuwig licht dat nooit uitgeblust of gedoofd zal worden. Ook ontvangen wij een vonk van die hemelse liefde die de ziel doet versmelten. Het gemoed doet ontvlammen en het hart in ons doet branden. En dit maakt een mens tot een brandend en een schijnend licht, ja, het maakt een predikant tot een vlam des vuurs. Kort gezegd, verlossing uit genade, dat is een lamp die nooit uitgaat, want we worden verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. We zullen niet beschaamd, noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden, Jesaja 45. Sommigen zeggen dat het de lamp van de belijdenis is, maar dat is niet waar, want er is geen Bijbeltekst die zo over de belijdenis spreekt. De wijze maagden die namen de lampen die hierboven werd beschreven, en als ze een andere lamp genomen hadden, dan waren ze net zo dwaas geweest als de andere. En dit leidt ons dan tot ons vierde punt. De vaten van de maagden. En onder die vaten verstaat ik hun hart, want godsdienst zonder hart is als een eiwit zonder zout. Het is slechts lichamelijke oefening die geen nut doet of heeft. Als we tot God naderen met onze mond en we hem eren met onze lippen, maar ons hart verre van hem is, dan is onze godsdienst ijdel. Als we onze schreden richten naar de hemel en we hopen dat we daar zullen aankomen, terwijl we ons hart zetten op de dingen van de tijd en van het verstand, dan gaan we zonder ons hart, en waar ons hart is, daar zal onze schat ook zijn. God belooft dat hij ons stenen hart wil wegnemen en onze vlezen hart wil geven. En ik zal hun enerlei hart geven en zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven, Ezechiël 11. Want ik zal ze degene vergeven die ik zal doen overblijven, Jeremia 50. En in Deuteronomium 30, en de Heere uw God zal uw hart besnijden, om de Heere uw God lief te hebben, opdat gij leeft. Als we God niet met het hart dienen, hebben we geen geloof. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. En waar geen hart is, is ook geen Christus, want hij woont door het geloof in het hart. Zonder hart is er ook geen genade, want genade is de verborgen mens des harten. En bovendien ziet God in mededogen neer op degene die voor zijn woord beven, en alleen op hen. Ook wil hij alleen maar wonen bij degene die een gebroken en een nederige geest hebben, opdat hij levend maakt de geest der nederigen en opdat hij levend maakt het hart der verbrijzelden. Jesaja 57. Een zondaar wiens hart niet gebroken is, heeft de medicijnmeester niet nodig. Dit behoort ook niet tot de opdracht van Christus, want hij werd gezonden om de verbrokenen van hart te verbinden. Deze wijze maagden kenden hun arglistigheid en hun bitterheid, hun ontrouw en de plaag van hun eigen hart. En ze wisten dat God hun hart had veranderd. Hieruit kunnen we afleiden dat alles wat deze wijze maagden waren en wat ze hadden, dat kwam van de Vader der Lichten. Ze waren allemaal van nature zondaar, dood in zonden en misdaden. Maar God had hen gekastijd en hen uit zijn wet onderwezen. En daarna trok hij hen tot Christus, opdat ze in hem rust zouden vinden, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. Christus heeft hen ontvangen als de gave van de Vader, en daarom mogen zij maagden genoemd worden. God openbaarde zijn Zoon in hen als de hoop der heerlijkheid, en zij verkregen de verlichting der kennis ter heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. En dit maakte hen tot wijze maagden. Hij gaf hen de kennis der zaligheid in vergeving hunner zonden en een gevoelige indruk van de liefde die Christus de dood deed ingaan, Hun was veel vergeven, opdat zij veel lief zouden hebben. En dit was hun lamp, en dat maakte hen tot wijze maagden, die hun lampen opnamen. God besneed hun hart, opdat ze hem lief zouden hebben, en werkten het geloof in hun hart, opdat ze in hem zouden geloven, en het leven en de zaligheid zouden ontvangen. En dit richtte hun genegenheid naar boven en deed hen op weg gaan om de bruidegom te ontmoeten. Want waar zouden ze zijn dan waar hun schat en hun hart was? Ze gingen niet op weg in de hoop en de verwachting dat ze de bruidegom zouden ontmoeten, tot ze datgene bezaten wat ze nodig hadden om binnengelaten te worden en wat hen geschikt maakte voor deze ontvangst. En hiermee komen we tot ons vijfde punt. De olie van de maagden. De Joodse hoge priesters, de profeet Elisa en de koningen van Israël werden op bevel van God met olie tot hun ambt gezalfd. Hij, die nu onze profeet, priester en koning is, werd gezalfd met de Heilige Geest, zonder mate. De heilige schrijver beschrijft die zalving van Christus heel precies in Psalm 45. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter van rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. En het is duidelijk dat deze psalm gaat over het huwelijk van Christus, want al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen, van waar zij u verblijden. Dit is Christus, en het gezelschap in die elpenbenen paleizen, dat verblijdt hem. En daarna wordt de kerk met haar gezelschap genoemd, dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koning staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir. Vervolgens gebiedt hij haar om het huis van haar vader te verlaten en hem tegemoet te gaan. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. En dan deelt hij haar mee welke ontvangst ze zal krijgen als ze dat doet. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw heere is. Zo buig u voor hem neder. En daarna wordt er melding gemaakt van andere maagden, die om de gunst van de koningin zullen smeken. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. En dan prijst hij haar. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt, inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. En vervolgens wordt haar heerlijke binnenkomst in het koninklijke paleis beschreven. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. Met haar worden haar metgezellinnen, die haar volgen en die ook in onze tekst beschreven worden, naar binnen gebracht. De jonge dochteren die achter haar zijn, haar medegezellinnen zullen tot u gebracht worden, zij zullen geleid worden. Met alle blijdschap en verheuging, zij zullen ingaan in des konings paleis. Uit deze psalm en uit het boek Spreuken nam de Heere de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. In de eerste plaats wordt hier de uitverkoren bruid aan Christus voorgesteld en is hij zeer ontroerd als hij haar ziet. In de tweede plaats is hij gezalfd tot priester, om haar door zijn offer te verlossen, en tot profeet om haar te onderwijzen. En daarom beveelt hij haar om naar hem te luisteren. In de derde plaats is hij gezalfd tot het ambt van koning en zegt hij haar dat de koning haar schoonheid zeer begeert. Ook maakt hij haar koningin in overeenstemming met zijn waardigheid. En belooft hij dat hij haar tot zijn paleis zal brengen en een plaats aan zijn rechterhand zal geven. En dit werd met de meest innemende genegenheid benadrukt, opdat ze er naartoe zou komen, om haar familie en het huis van haar vader te verlaten en haar bruidegom tegemoet te gaan. Er waren twee dingen die de zaligmaker verblijden toen de vreugdeolie op hem was. Het eerste was de dag van zijn bruiloft. Gaat uit en aanschouwt, gij dochteren van Sion, de koning Salomo met de kroon waarmee hem zijn moeder kroonde op de dag zijner bruiloft en op de dag der vreugde zijns harten. Hooglied 3. Hij was ook verheugd vanwege de heerlijkheid waarmee zijn menselijke natuur bekleed zou worden. Bij zijn hemelvaart en de verzadiging van vreugde die hij in de hemel zou ontvangen. En daarom horen we dat hij zegt, daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwiglijk. En dit is de vreugde die hem voorgesteld was, waarvoor hij het kruis heeft verdragen, en de schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Laten we nu nadenken over de olie van deze wijzen en bezien wat deze olie is. Salomo die beschouwt deze ontvlambare olie van de wijzen als vreugde. Hij zegt ons dat het licht van de rechtvaardigen van vreugde brandt, maar dat de lamp van de goddelozen uitgeblust zal worden, want in Spreuken 13, het licht der rechtvaardigen zal zich verblijden, maar de lamp der goddelozen zal uitgeblust worden. De profeet Jesaja die noemt het vreugdeolie. Als hij profeteert over Christus en voorzegt wat hij zal doen als hij komt, dan zegt hij dat Christus komt om alle treurigen te troosten. Om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven wordt sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt wordt, Jesaja 61. En hieruit blijkt dat de olie die deze wijze maagden meenamen in hun vaten, duidt op de geestelijke en de hemelse vreugde waarmee de Heilige Geest de wedergeboren ziel vervult. Dit blijkt des te duidelijker uit het feit dat de Heere tegenover deze olie treurigheid stelt en deze olie belooft aan de treurenden in Sion. Er is niets wat arme zielen die treuren vanwege de zonde meer begeren dan deze vreugde des Heren. Ja, zelfs de dwaze maagden begeerden die toen hun lampen uitgingen. Geef ons van uw olie. Dit staaft wat die wijze man zegt. In des wijze woning is een gewenste schat en olie. Spreuk 21. Want deze spreuk die wordt in onze tekst vervuld, want de wijzen die namen olie in haar lampen. We weten dat olie heel goed brandt. Ik weet zeker dat er niets is wat droefheid, smart, ellende en treurigheid beter kan wegnemen dan de vreugde des Heren in het hart. Deze olie doet het gezicht van een mens stralen. Hoe slecht, ziekelijk, droevig, terneergeslagen en somber hij er daarvoor ook uitzag. Vreugde en voorspoed worden tegenover tegenspoed en overpeinzing geplaatst. Prediker 7. Geniet het goede ten dagen des voorspoeds, maar ten dagen des tegenspoeds zie toe, want God maakt ook de een tegenover dan ander. En Psalm 92. Als onze geestelijke kracht afneemt en onze vreugde verflauwt, dan moeten wij met David profeteren. Gij zult mijn horen verhogen, gelijk eens eenhoorns. Ik ben met verse olie overgoten. En bovendien blijft olie altijd drijven. Voeg het bij elke willekeurige vloeistof. Als de olie zich hiermee niet vermengt, dan blijft ze bovendrijven. Zo is de olie het beeld van het grootste geluk in de hemel. Verzadiging de vreugde is bij uw aangezicht, lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Volgens Paulus is vreugde of blijdschap de tweede vrucht van de Heilige Geest van God. Liefde, blijdschap, vrede. Galaten 5. Gezalfd dan met deze olie zullen de zonen van God terugkeren naar het huis van hun vader. Ze zullen komen met gejuich in Jesaja 35. Een eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen. Maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. De Heere vervullen ons met al zijn vreugde en vrede in het geloof. En bovendien, wat anders kan het hart van de bruidegom vervullen dan vreugde, als hij de lust van zijn ogen tot zich mag nemen? Of wat anders kan het hart van de bruid vervullen dan vreugde, als degene die zij boven alles bemint haar in zijn armen gaat nemen? Hoe heerlijk vergelijkt en verweeft de schrift dit niet met het huwelijk van de ziel met Christus? Want Jesaja 62 staat, tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste, maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar, en uw land het getrouwde, want de Heere heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen, en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Deze olie van hemelse vreugde is een onwaardeerbare schat, en dat zal ze ook zijn voor de wijzen als het geroep te middernacht weer klinkt. Als de kinderen der wereld zich het veiligst voelen en zullen kopen, verkopen, bouwen, verbouwen, trouwen en hun kinderen ten huwelijk zullen geven. Als op het alleronverwachtste de archangel en de trompet van God hen zullen verschrikken, dan mogen ze terugzien op het werk der bekering en door genade vooruitzien met een goede hoop en zich verheugen over zijn komst. Ze zullen zien en weten dat er een eind is gekomen aan alle zonde en het zondigen, aan al het verdriet, al de droefheid en al het lijden, en dat ze niets voor zich hebben dan de eeuwige gelukzaligheid. De bruidegom zal verheerlijkt worden in allen die geloven, en hij zal zijn geliefde tot zich nemen. Dit, ja, dit zal de olie feller dan anders doen branden. Ik haast mij nu tot mijn laatste en zesde punt, hoe het de maagden verging aan het einde van hun reis. We lezen dat de bruidegom vertoefde. Hij kwam niet zo snel als ze hadden verwacht. Misschien was de reden dat sommigen zich te veel bezighouden hadden met het bepalen van de tijd van zijn komst, zoals velen van tevoren gissen naar een precieze tijd van veel gebeurtenissen, terwijl God die niet heeft geopenbaard. De bruidegom bleef langer weg dan sommigen hadden berekend en anderen hadden verwacht. En toen werden ze allen sluimerig en ze vielen in slaap. Het geloof was niet in de oefening, de hoop keek niet uit en de verwachting zat niet op haar wachttoren. Er waren geen moeilijkheden die het geduld beproefden. De liefde was verkoud, er was geen ijver meer. De genade sluimerde, ze waren slaperig geworden. Niets kon hen doen ontwaken dan een eerlijk geweten, en naar deze stem werd niet geluisterd. Hooglied 5, ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste, die klopte, die was, doe ook mij open, mijn zuster, mijn vriendin. Hoewel de bruid in slaap gevallen was, waakte haar hart, hoe diep ze ook sliep. Toch herkende ze de stem van haar liefste, want ze spreekt over de stem mijns liefste die klopte. Christus zelf die haalt deze woorden van zijn gemeente aan in Lucas 12, laat uw lendenen omgord zijn en de kaarsen brandende. En zijt gij de mensen gelijk die op hun Heer wachten, want hij wederkomen zal van de, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen open doen, Zalig zijn die dienstknechten welke de Heer als hij komt zal wakende vinden. En te middernacht geschieden een geroep, ziet de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Te middernacht geschieden dit geroep, de schepping van de aarde wordt morgen genoemd, en de engelen die hun liederen zongen zijn de morgensterren, die tezamen vrolijk zongen, in Job 38. De tijd van de profeten, die wordt de middag genoemd. Amos 8, in Christus dagen wordt er gesproken over de uren van het avondmaal, in Lucas 14. Maar dit geroep weer klinkt aan het einde der tijden, en daarom wordt hier gesproken over middernacht. Ook wordt hier verwezen naar het geroep dat er middernacht weer klonk in het Egypte, toen alle eerstgeborenen gestorven waren en de Israëlieten allen volkomen veilig waren. Ze hadden het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderven der eerstgeborenen hen niet raken zou. Hebreeën 11. God zal echter altijd wachters hebben om de muren van Sion om uit te roepen welk nachtelijk uur is aangebroken. Zo was het ook hier. Voordat dit geroep weer klonk, riepen sommigen zelfs de middernacht uit hoe laat het was. In Amos 3, gewisselijk, de Heere Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard heeft. Noach, die werd van tevoren op de hoogte gesteld van de zondvloed. Abraham en Lot werden achtereenvolgens op de hoogte gebracht van de komende verwoesting van Sodom. Mozes wist van de verwoesting die over Egypte komen zou. Aan Jeremia werd de duur van Israëls gevangenschap in Babel bekendgemaakt. Aan Daniël werd meegedeeld wanneer de Messias komen zou. Zowel Daniël als de Messias zelf wezen duidelijk op de verwoesting van Jeruzalem. Zo zal ook aan sommige wachters bekend worden gemaakt dat de dag des oordeels nabij is, opdat de Heere niet onverwachts komt en zijn bruid slapende vindt. Ziet, de bruidegom komt. Dit wachtwoord werd niet aan de wereld gegeven, want hij is hun bruidegom niet. Deze waarschuwing werd aan Sion en aan de inwoners van deze stad gegeven. Zij alleen schrokken wakker en ontwaakten. Toen stonden al die maagden op en ze breidden haar lampen. Zowel de wijzen als de dwazen, die ontvingen deze waarschuwing, want ze vormden één groep met elkaar. Ik zal nu niet over die dwaze maagden spreken, want die wijzen, die bereidden haar lampen. En hieruit blijkt dat er weinig van hen uitging, dat hun geest versuft was en het geloof in hun hart en alles wat ze meegemaakt hadden verduisterd was. Ook was hun licht erg flauw en hun liefde koud. Veel zonden hadden ze niet beleden en beweend, en de grote dag van het oordeel stelden ze ver van zich. Dit geroep deed hen ontwaken en verlevendigde al hun vrees. Hun afkerige wegen klaagden hen aan. Hun grove ondankbaarheid staarde hen in het gezicht, en hun zorgeloosheid en hun koude onverschilligheid verschrikten hen. En dit bracht hen tot zelfonderzoek en een ootmoedige belijdenis. Angst bezette hen en ze baden vurig om vergeving, vrede en vernieuwing van Gods werk. En toen werd het verzoenende bloed opnieuw aan hun hart toegepast, ontvingen ze zachtmoedigheid en ootmoed, werd hun de vreugde van Gods heil weer gegeven en werden ze staande gehouden en ondersteund door Gods vrije geest. Ze zagen dat hun schuld was vergeven en dat ze een bruiloftskleed aan hadden. Waarheid omgordde hun lenden en de liefde heerste in hun hart. Ze gevoelden hun getuigenis van de geest in hun hart en ze keken op naar een heldere hemel. Het geloof was in beoefening. De hoop was krachtig. En zo voorbereid, als een bruid die voor haar man versierd is, toen riepen ze, kom Heer Jezus, ja kom haastiglijk. En die gereed waren, die gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Matthäus 25. Dit huwelijk wordt niet voltrokken in de hemel of in de eeuwige heerlijkheid. Nu kwam Christus om de doden die in het geloof gestorven waren op te wekken, en de heiligen die nog op de aarde leefden te veranderen. Als de laatsten zijn veranderd en de eersten zijn opgewekt, zullen ze ingaan in dat hemelse Jeruzalem. Dan zal nederdalen van God uit de hemel. Dan zal hij de aarde verbranden en alle zondaars die erin wonen, zoals hij eens deed met Sodom en Gomorra. Hij zal alle dingen nieuw maken. De elementen zullen versmelten. De hemelen zullen met een groot gedruis voorbij gaan. De aarde en al haar werken zullen verbranden. En naar zijn belofte zullen er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen waarin gerechtigheid woont. Dit zal het laatste jubeljaar en de laatste sabbat zijn. Dan zullen de zachtmoedigen de aarde erfelijk bezitten en de uitverkorenen lang genieten van het werk hunner handen. Psalm 37, Jesaja 65. En dan zullen ze langer leven dan de mensen die voor de zondvloed leefden, want er staat in Openbaring 20 dat ze leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Dit zal een hemels land zijn en een Sion is een stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is, Hebreeën 11. Dit is dat hemelse Jeruzalem, die heilige stad en de lege plaats der heiligen. Dit zijn de 1000 jaren waar de Sabbat op wees. Hier zullen we rusten van onze werken, zoals God van zijn werken rustte. Dan zullen we de gehele kudde ontmoeten. Dit is de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Hebreeën 12. Aan het einde van die 1000 jaren zullen de bozen opgewekt en geoordeeld worden. Als zij verbannen zijn en gevangen zijn gezet, zullen de heiligen ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Dan zal de straf voltrokken worden en er zal geen tijd meer zijn. Maar de hemel zal de laatste woonplaats van Gods kinderen zijn. En God zal alles, in allen zijn. Sta mij nu toe om u een goede raad te geven. Het middernachtelijke geroep in Egypte was een beeld van een geroep dat aan het einde van de wereld zal weer klinken. De aanwijzingen die God aan Israël gaf gelden dus ook voor ons. Israël was een bijzonder volk en een type van het gehele Israël Gods. Ze waren allemaal kinderen van God, omdat God hen als volk aangenomen had. Mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Zo vertegenwoordigden zij al Gods kinderen die tevoren verordineerd waren tot aanneming tot kinderen. God openbaart hun deze verkiezing als zij in de Heere Jezus Christus geloven. In ieder huis van de Israëlieten moest een lam zijn en elke kleine gemeenschap die behoort tot de huisgenoten des geloofs moet door het geloof het lam Gods aangrijpen. Dit lam, ons Pascha, dat voor ons geslacht is, moet gegeten worden. Zijn vlees is waarlijk spijs en zijn bloed is waarlijk drank. Dit offer is een zoete spijze voor een rusteloze, verontruste ziel, die hongert en dorst naar gerechtigheid, leven, vergeving, vrede, verzoening met God en eeuwig heil. Dit offer voedt geloof en hoop en verzadigt een dorre, hongerige en omkomende geest. Het zal een beschuldigend geweten tot rust brengen, kalmeren, het zwijgen opleggen en de grootst mogelijke voldoening schenken. Dit lam moest boven het vuur geroosterd worden. Zo ziet en voelt de gelovige dat de vloek, de brandende toren en de vurige ijver van een God die de zonde wreekt, in vurige wet is geopenbaard en uitgestort wordt op het lam van God, die leed in plaats van zijn volk. Zo is de gelovige verlost van de toekomende toren en bevrijd van het graf door het leven van Christus, dat hij gaf tot een rantsoen voor velen. Het bloed van het lam moest gestreken worden aan de twee zijposten en de bovendorpel van het huis. Christus schaamt zich niet om zijn uitverkorenen te bezoeken, terwijl ze nog in hun aardse tabernakel wonen, en hij vraagt of hij mag binnengaan door de eeuwige deuren van ons hart. Als de koning der ere binnenkomt, doet hij niet alleen wat aangenaam ruikende mirre op het handvat van de deur, maar als koning reinigt hij ook door zijn verzoening het hart van een kwaad geweten, Hebreeën 10. Deze toepassing van zijn zaligmakende verdiensten verschaft hem voor altijd toegang en doet hen verlangen naar zijn gezelschap. Dit offer moest met ongezuurde broden gegeten worden, wat volgens Paulus duidt op oprechtheid en waarheid. Oprechtheid is het tegenovergestelde van huichelarij en waarheid van leugen. Huichelarij, boosheid en verdorvenheid worden oud zuurdesem genoemd. Aldus nu zult gij het eten, uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, Exodus 12. Paulus, die zegt dat de waarheid in Christus, die wij hebben aangenomen uit liefde en de liefde tot de waarheid, of de liefde die God naar zijn belofte in het woord der waarheid aan ons zal openbaren, hij schrijft dat dat de gordel van Gods kinderen is. Sta dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, Efeze 6. Als de lendenen van onze geest opgeschort zijn, weerhoudt dat ons van een lichtzinnige en aanstootgevende wandel en van het omhelzen van de verderfelijke leugens en ketterijen die er in onze dagen overvloedig zijn. De voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes is ootmoedig wandelen met Christus en in hem en ons geweten vrede genieten. We moeten de staf in onze hand houden. Als schaapherder heeft Christus een staf en als koning van Sion een roede of een scepter. Hierover spreekt David in Psalm 23: De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken, want ik ben een schaap uit zijn weide. In Psalm 74: Evenwel is God mijn koning van ouds af, die verlossingen werkt in het midden der aarde. Hij zal deze staf verheerlijken door zijn tere zorg voor mij en tonen dat hij een rechte scepter waard is door mijn vijanden te vernietigen en mij te verdedigen. Ik zou geen kwaad vrezen, want uw stok en uw staf die vertroosten mij, Psalm 23. Deze staf is het evangelie dat een kracht Gods is tot zaligheid. Door de grote kracht en door het geloof worden wij bewaard. Het lam moest met bittere kruiden gegeten worden. Zij zullen het met bittere kruiden eten. Deze smaken niet lekker, maar ze zijn wel gezond. Ze zijn er niet om onze buik te vullen, maar om onze maag te reinigen en te versterken. Als bittere beproevingen ophouden, dan wordt onze ziel dor en doods. De Satan wordt weinig schade toegebracht en God ontvangt weinig eer. Het enige geneesmiddel tegen sluimeren en slapen is ijver en waakzaamheid. Als we ijverig zijn, worden onze zielen verzadigd van vet en wordt God verheerlijkt. En dit kan de Satan niet verdragen. Als de ziel op Jezus aandringt, kwelt de Satan haar. Als zij het goede wil doen, dan ligt het kwade haar bij. Als de ijver van de ziel afneemt, is de Satan gerust. Als we het goede niet meer doen, zal de oude mens ons niet zozeer hinderen. Dan zullen we sluimeren en in slaap vallen en zal de ergernis van het kruis ophouden. Als het middernachtelijk geroep weer klinkt, dan zal er meer bloed vloeien dan in Egypte. Ik bedoel het bloed van degenen die nog in hun natuurstaat zijn. Laten we daarom dat Pascha en de besprenging des bloeds houden. De Israëlieten moesten in hun huizen blijven. Zo moeten de heiligen in het huis van God blijven, want daar zal het middernachtelijke geroep het eerst weer klinken en zal de waarschuwing het eerst gegeven worden. En bovendien moesten de Israëlieten de tijd berekenen vanaf het Pascha. Het was voor hen de eerste maand. Als de middernacht het geroep zal weer klinken, zullen de tijd van Gods langmoedigheid, de tijd van de zonde, de tijd van de duivel en de tijd waarin de zondaars Gods kinderen kwellen, voorbij zijn. Dan zullen er 1000 jaren volgen, waarna de Satan en zijn aanhangers geoordeeld zullen worden. Gedurende die tijd zullen ze gevangen gehouden worden, terwijl Christus op een heerlijke wijze zal heersen over de heiligen die voor en na de zondvloed leefden. De aarde zal ganselijk waggelen gelijk een dronkaard. Jesaja 24. Ze zal ganselijk heen en weer bewogen worden gelijk een nachthut, en haar overtreding zal zwaar op haar zijn. Zij zal vallen en niet weder opstaan. Het zal geschieden te dien dagen, dat de Heere bezoeking doen zal over de Heer scharen des hogen in de hoogte, en over de koningen des aardbodems op de aardbodem. Ze zullen samen vergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put. Ze zullen besloten worden in de gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden. En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd worden, als de Heere der Heerscharen heersen zal op de berg Sion en te Jeruzalem. En voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. God geve dat we onder dit getal gevonden worden. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. En het is niet de bedoeling dat u deze elders zonder toestemming publiceert.